onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, laten we nu samen zingen uit Psalm 116, de versen 7 en 10. Psalm 116, vers 7. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn genade gelden? En ook vers 10, ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen, u al mijn geloften brengen. De versen 7 en 10 uit Psalm 116.
Schriftlezing voor deze morgen is uit Matteüs 25, vanaf vers 31 tot en met 46. Matteüs 25, vers 31. Vooraf stellen we ons onder de heilige wet van de Heere. En na het lezen van de wet zingen we Psalm 72, het 11e vers. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, nog enig gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor u buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Hij zal de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte de 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Matteüs 25 vanaf vers 31. En wanneer de Zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. En voor hem zullen alle volken vergaderd worden en hij zal ze van elkaar scheiden, gelijk de herder de schapen en de bokken scheidt. En hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. Alsdan zal de koning zeggen tot degenen die tot zijn rechterhand zijn: komt gij gezegende mijn vaders, beërf het koninkrijk, het welk u bereid is van voor de grondlegging der wereld. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. Dan zal de rechtvaardige hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd of dorstig en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien en geherbergd of naakt en gekleed? En wanneer hebben wij u krank gezien of in de gevangenis en zij dat u gekomen? En de koning zal antwoorden en tot hen zeggen: voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. Dan zal hij zeggen tot degenen die ter linkerhand zijn: gaat weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij niet geherbergd, naakt en gij hebt mij niet gekleed, krank en in de gevangenis en gij hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij u honger gezien of dorstig, of een vreemdeling of naakt of krank of in de gevangenis en hebben wij u niet gediend? Dan zal hij hen antwoorden en zeggen: Voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dat een van mijn minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij dat mij niet gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.
Gemeente, in de dankzegging hopen we te denken aan de heer J. de Jong voor de ingreep die heeft plaatsgevonden. Er is nog wel onzekerheid over de uitslagen die volgen. Vragen we nu samen de Heer om zijn zegen over deze dienst. Heren in de hemel, het is weer zondag mogen worden en de deuren van dit bedehuis mochten weer opengaan. En de gemeente mocht zich weer verzamelen rondom uw geopend woord. Of dat er wordt meegeluisterd vanuit de huiskamer. Heren, wat een voorrecht dat u ons nog geeft. Dat we in alle rust, in alle vrijheid mogen luisteren naar uw woord. Naar wat u ons te zeggen hebt. En heren, dat is toch iedere keer eigenlijk weer hetzelfde. Bekeert u en leeft. Heren, wij zijn zondaren en we zoeken ons behoud altijd in deze wereld. We leven alsof wij hier altijd zullen leven. En we stellen de dag van onze dood verre van ons. Maar heren, we zien het toch in de wereld om ons heen, in onze omgeving, hoeveel mensen er op het alleronverwacht soms worden weggenomen. En als wij moeten sterven, dan is dat u ontmoeten. En hoe zal dat zijn? Heren, zou het zo mogen zijn dat die vraag ook ons maar mag bezetten. Dat we bezig zullen zijn met de dingen van uw koninkrijk, de dingen van de tijd. Oh, het zijn zeker, het kunnen hele belangrijke zaken zijn. Maar het kan de loop van uw woord, het kan toch de dingen van uw koninkrijk zo in de weg staan. En we bidden u, Heere, wilt u geven dat we toch eerst en vooral het koninkrijk van u zullen zoeken. Dat zegt u toch zelf ook in uw woord als een opdracht. Zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en alle andere dingen zullen u worden toegeworpen. Heren, we mogen in alle rust en vrijheid opgaan. Dat is op zoveel plaatsen anders. En bepaalt ons ook bij de vrijheid die we al zo lang mogen hebben. Bepaalt ons ook bij de waarheid van uw woord wat we al zo lang mogen hebben. Deze week hopen we ook stil te staan bij de hervormingsdag. De dag waarop Maarten Luther afstand nam van de leer van de Roomse kerk. En heren, dat heeft ertoe geleid dat we ook zelf uw woord in onze eigen taal ook mogen lezen. En het geeft ons ook zoveel vrijheid, geeft ons ook zoveel verantwoordelijkheid. Want heren, als we zullen leven zoals we geboren zijn en ook zullen sterven zoals we geboren zijn. En we hebben uw woord wel gelezen, maar het heeft nooit geen kracht gedaan in onze harten. We hebben het bewust op een afstand gehouden. O Heere, wat zal dan ons sterven zijn? Dan is het een vallen in de handen van een levende God. En wat zal dat vreselijk zijn? Heere, we bidden u, wilt u de ernst van het leven op ons hart binden? van een ieder van ons, van de alleroudste tot de allerkleinste in ons midden, ja, de allerkleinste van de gemeente. Heren, we hebben allemaal hetzelfde nodig, en dat is verzoening met u. En dat wordt ons gepredikt, ook vanmorgen in de leesdienst, in de preek die we hopen te lezen, zal dat ook weer naar voren komen. Wilt u ons helpen om te luisteren? Mogen alle zorgen en alle vragen die we wellicht hebben meegebracht naar de kerk, mogen die in een ogenblik wegvallen. En mogen we uw stem horen, niet de stem van de lezer, maar uw stem, Heren. En wilt u uw Heilige Geest ook daaraan paren, opdat het woord kracht mag doen in ons aller hart. Het zal gaan over goede werken doen. En als we dan op onszelf zien, Heren, dan moeten we belijden. Wie kan goede werken doen? We zijn allemaal op onszelf gericht. Maar als er goede werken in ons leven gevonden worden, dan is dat een vrucht van uw genade. Van het geloof wat u in ons werkt. Dat kan nooit uit onszelf voortkomen. En goede werken kunnen ook nooit geen grond voor onze zaligheid vormen. Heren, dat zal ook duidelijk worden naar voren gebracht. En geef dat we dan niet op al die dingen zullen steunen en leunen, maar dat we maar op u mogen zien. Het is ons ook voorgelezen, Heren. Dan kunnen we soms onbewust ook dingen doen waarvan we niet weten dat dat goede werken zijn. Dan is het ook de vraag, Heren, wanneer hebben wij u hongerig gezien en naakt en krank en in de gevangenis? Maar Heren, als we dat doen aan de kleinste van u, in alle eenvoud en in liefde, zo hebben we dat ook aan u gedaan en mag dat ook de praktijk van ons leven zijn. Heren, wilt u geven dat we zo in alle rust mogen luisteren? Wilt u daarin helpen onze gedachten gevangen nemen? Maar wilt u ook helpen in het lezen? Ook wij hebben uw hulp daarin nodig. En geef dat we dan ook van u verwachten mogen. Heren, u weet van alle zorgen die er zijn, ook in de gemeente. We hebben één naam voorgelezen, de naam van broeder de Jong, die in de afgelopen week een operatie moest ondergaan. Hij mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis en daar mogen we uw naam voor herkennen. Dat u tot hiertoe hebt welgemaakt. Maar Heren, er is ook nog onzekerheid over uitslagen die nog volgen moeten. En mogen we van u bidden, Heren, of dat ook mee mag vallen. Geef dat we, dat hij ook de gezondheid van u weer ontvangen mag. Wilt u voor hem zorgen? U weet toch wat nodig is. U kent de omstandigheden. Ook van zijn vrouw en van zijn gezin mogen we hem u de Heren bevelen. Wilt u zorgen, Heren, in alle omstandigheden en dat ze het oog op u de Heren mogen slaan. Heren, er zijn nog heel veel namen niet voorgelezen die we ook wel zouden kunnen noemen. Mensen die een ernstige ziekte met zich omdragen en die kuren moeten ondergaan, die wachten op behandelingen. Die wachten op uitslagen. Heren, mogen we ze alle bij u neerleggen. Wilt u helpen? Wilt u krachten geven? De middelen willen zegenen? Kon het zijn tot herstel? En als de weg anders is, Heren, mogen we dan u bidden of u wil geven dat toch het vooral het uitzien naar u er mag zijn. Dat er ook een ander leven mag zijn. Een leven met u. Heren, wilt u daarin ook alles geven wat nodig is, uw woord zegenen. En mag er een geopende toegang zijn tot de troon van uw genade. Er zijn ook chronisch zieke mensen die psychisch lijden, mensen die veel medicijnen moeten gebruiken. Mogen we u bidden, wilt u het alles zegenen. Heren, u weet van eenzaamheid, u weet van rouw en verdriet en gemis. Mogen we ook dat aan u voorleggen, wil ook daarin voorzien. Wilt u troosten en krachten geven. We bidden u voor onze jongeren. Heren, ze staan in de branding van het leven. Er komt zoveel op hen af. Wilt u ze vasthouden bij uw woord? Wilt u ze brengen telkens weer opnieuw onder de verkondiging van uw woord? En wilt u ook hun harde harten verbreken? En mag er plaats zijn of komen voor uw werk? En als we jongeren missen die een andere weg zijn gegaan, Heren, dan weet u op het volmaakst wat een verdriet dat kan geven, ook in de gezinnen, bij de ouders die dat betreft. Mogen we bidden, Heren, wilt u ook daarin alles geven wat nodig is. En geef dat ze hun kinderen ook niet zullen loslaten, maar ook telkens weer bij u mogen brengen. Maar jongeren hebben u nodig, Heren, maar ook ouderen en de alleroudste in ons midden. Heren, we hebben allemaal nodig om u te kennen. En wilt u dat geven en wilt u ook vanmorgen dit woord, in alle eenvoud door uw knecht geschreven, ook daartoe gebruiken. Heren, we bidden u voor al het werk in uw koninkrijk. Het werk wat gebeuren mag op de zendingsveld, op evangelisatieposten. Wilt u dat ook zegenen? Allen die daartoe zijn uitgegaan. Heren, wilt u betonen dat u van hen weet, ook als ze op soms eenzame posten zijn. En mogen ze dan ervaren, Heren, dat ze ook door u geholpen worden. We denken ook aan onze broeder van Blitterswijk en zijn gezin, die zich ook voorbereidt en de studie mag volgen om straks ook uit te gaan in Guinea. Wilt u ook hen helpen in alle dingen? En dat bidden we ook voor Rosanne Huizen, die zich ook voorbereidt op uitzending. Heren, geef ook haar wat nodig is. En dat ze het ook van u verwachten mogen. We bidden u voor al het werk in uw koninkrijk, ook daar waar de kerk wordt vervolgd en verdrukt. En waarin alle voorzichtigheid uw woord moet worden gebracht. Heren, wilt u ook dat zegenen? En bouw uw kerk, breid uw koninkrijk nog uit over de lengte en breedte van deze aarde. Heren, wilt u van vervolgers volgelingen van u maken? Wat worden er veel mensen vervolgd, mensen gevangen genomen, ja, worden zelfs gedood om uw naams wil. Maar geef dat ze in alle eenvoud ook standvastig mogen blijven en uw naam zullen belijden. Heren, we bidden u ook voor de kerk in Nederland. Mogen we u vragen of u nog arbeiders zou willen uitstoten? Of u nog predikanten wil geven, ook in de kring van onze gemeente? Heren, bepaalt ons ook bij ons herderloos zijn in de gemeente. Ook vorige week kregen we weer een bedankbrief van uw dienaar uit Krabbendijk, dominee Vlot. Heren, hij heeft de nood wel gevoeld. Maar hij kreeg van u niet de vrijmoedigheid om de herderstaf hier op te nemen. We bidden u, Heren, wilt u bewaren voor moedeloosheid? Wilt u bewaren voor opstand? Maar geef maar te meer een aangebonden leven aan uw genadetroon. Om ook van u op uw tijd in uw gunst en uit genade een eigen herder en leraar te mogen ontvangen. Heren, zo is er veel van u te vragen. Er is veel wat we vergeten u op te dragen. Mogen we het zo in het algemeen bij u neerleggen? Wilt u voor ons zorgen? In het luisteren en in het lezen wilt u uw zegen geven? Wilt u de duivel aan banden leggen, die ook altijd in de weer is, om de loop van uw woord te verstoren? Mag er rust zijn, Heren, in de kerk en daaromheen, opdat uw woord zijn vrije loop mag hebben. Wij bidden het u uit genade alleen. Om Jezus wil. Amen. Terwijl er wordt gecollecteerd voor de diaconie, voor de kerk en voor de emerituskas, zullen we samen zingen uit Psalm 26, de versen 1, 3 en 10. Psalm 26, vers 1. O Heer, doe gij mij recht. Ik wandel als uw knecht. Vers 3, uw goede tierenheid die zich alom verspreidt, is al een tijd voor mijn gezicht. En ook vers 10, Doe mij niet mee vergaan met hen die u weerstaan. En wat er verder volgt in de verzen 1, 3 en 10 uit Psalm 26.
Thank you.
Gemeente, het Bijbelgedeelte dat ons werd voorgelezen, bepaalt ons bij de grote oordeelsdag die komt. Alle volken, zo tekent de Heere Jezus die dag, zullen dan door de engelen voor de rechterstoel van Christus bijeengebracht zijn. En dan zal de verhoogde koning van de kerk de bokken en de schapen van een scheiden. Gods kinderen, de schapen van de goede herder, worden aan de rechterhand geplaatst. Zij mogen dan ingaan naar ziel en lichaam in de volle heerlijkheid van het koninkrijk. Waarom? De Heere zegt het. Ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik was in de gevangenis en gij hebt mij bezocht. In het eindgericht vraagt Christus naar uw en mijn goede werken. Dragen die goede werken dan toch bij tot de zaligheid? Nee, want degenen die aan de rechterhand van Christus staan, zijn de gezegenden des Vaders. De diepste bron der zaligheid is niet anders dan het genadig welbehagen van de Vader in Christus, waarin hij de zijnen heeft verkoren. Alleen de toerekening van de gerechtigheid van de Heere Jezus maakt ons zalig. Vol verwondering antwoorden Gods kinderen voor de rechterstoel dan ook: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd? Wanneer hebben wij u in de gevangenis gezien en zijn tot u gekomen? Ze begrijpen het woord van de Heere Jezus niet direct. En door hun vraag laten ze ook duidelijk zien dat ze helemaal niets in zichzelf vinden om zich op te beroemen. Dan verklaart Christus hun het geheim. Voor zoveel gij dit één van deze mijn minste broederen gedaan hebt, hebt gij dit mij gedaan. En de getuigen, de minst geachte discipelen des Heren, staan voor de troon om zijn woorden te bevestigen. Omdat Gods kinderen Jezus Christus hebben liefgekregen, hebben zij door zijn kracht goede werken gedaan. Nu beloont Christus zijn eigen werk. Gods kind, dat door het geloof op de borg blikken mag, zoekt zichzelf niet. Hij zoekt Christus en de naasten, in het bijzonder ook de allernaasten, de huisgenoten van het geloof. De goede werken zijn niet anders dan vrucht van pure genade. We staan daarbij met de hulp des Heren nader stil aan de hand van zondag 32 van de Heidelbergse Catechismus. Deze zondagsafdeling is het uitgangspunt van de preek van vanmorgen. Zondag 32, de vragen 86 en 87 met de antwoorden die we eerst samen lezen. Vraag 86. Aangezien wij uit onze ellendigheid, zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade, door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt, opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen en hij door ons geprezen worden. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij en dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Vraag 87. Kunnen dan die niet zalig worden die in hun goddeloos ondankbaar leven voortvarende zich tot God niet bekeren? In geenerlei wijze, want de schrift zegt dat geen onkuise, afgodendienaar, echtbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke, het koninkrijk Gods beërven zal. Gemeente, deze afdeling van onze catechismus bepaalt ons naar de schrift bij de onmisbaarheid van de goede werken. En we letten op vier gedachten. Ten eerste, Christus werkt de goede werken. Ten tweede, het vernieuwde hart begeert de goede werken. Ten derde, het oprechte geloof geeft de goede werken. En ten vierde, de hemel eist de goede werken. In de eerste plaats zien we dat Christus werkt. Want in antwoord 86 staat: daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt. Vervolgens letten we erop dat het vernieuwde hart ze begeert. Want in hetzelfde antwoord lezen we: opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen, en hij door ons geprezen worden, en wij met ons ganse leven Gode dankbaarheid bewijzen. In de derde plaats zien we dat het oprechte geloof ze geeft, want het antwoord vervolgt daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij. En tenslotte eist de hemelse, want degenen die goddeloos en ondankbaar blijven leven, kunnen niet zalig worden. Dat maakt het antwoord op vraag 87 ons duidelijk. Dus nogmaals, de onmisbaarheid van de goede werken, vier gedachten: Christus werkt de goede werken, het vernieuwde hart begeert de goede werken, het oprechte geloof geeft de goede werken en de hemel eist de goede werken. Onze eerste gedachte: Christus werkt de goede werken. Boven deze zondag staat een opschrift van de dankbaarheid die men Gode voor de verlossing schuldig is. We zijn dus gekomen aan het derde hoofdstuk van het oude leerboek, en wel bij het stuk van de dankbaarheid. Deze eerste zondagsafdeling, die aan de leer van de goede werken is gewijd, spreekt uit dat de goede werken als vrucht van de verlossing voor ieder noodzakelijk zijn. We hebben in zondag 24 op bijbelse gronden gezien dat ze nooit, nooit onze gerechtigheid voor God kunnen zijn, of daar ook maar een bepaald gedeelte van kunnen uitmaken. De goede werken tellen in de rechtvaardigmaking van de zondaar niet mee. Maar nu klinkt in vraag 86 een veelgehoord bezwaar door tegen deze bijbelse leer. Aangezien wij uit onze ellendigheid, zonder enige verdiensten onzerzijds, alleen uit genade, door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? U voelt wel, waarschijnlijk, dat op de achtergrond de discussie met de Romeinse kerk meespeelt. Waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Rome zegt dat ze nodig zijn. Maar de Bijbel leert dat ze in het stuk van de verlossing niet meetellen. Dan komt natuurlijk de vraag op: als die goede werken dan toch geen verdiensten hebben, als ze dan toch geen enkel gewicht in de schaal van Gods recht leggen, wat heeft het dan voor zin om nog goede werken te doen? Maar nu wijst de Heidelberger op het alles beheersende motief van de eer des Heren. God wordt in de goede werken van zijn kerk verheerlijkt. En daarom wordt nu het fundament van de goede werken in de catechismus aangewezen. Dat fundament ligt niet in Gods kind, maar in Christus. Daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons tot zijn evenbeeld vernieuwt. O, het fundament van de goede werken is uitsluitend en alleen het borgwerk van de Heer Jezus. Hij heeft niet iets verworven, hij heeft alles aangebracht. Gemeente, de goede werken hangen niet af van u en mijn inspanning. Ze zijn niet een gevolg van het opzwepen van onze wil. Ze zijn geen prestaties van een bekeerde man of vrouw in eigen kracht. Nee, Christus draagt er zorg voor. Want hij vernieuwt de zijnen door zijn geest. Hij vernieuwt hen tot zijn evenbeeld. Het genadewerk, de genadebediening, gaat dus ook in het stuk van de dankbaarheid volstrekt door. De vruchten van de dankbaarheid zijn evenzeer te danken aan de volkomenheid van Gods genade als de beleving van onze verlossing en de ontdekking aan onze ellende. Nu is juist de vraag, gemeente, of wij dat verlossingswerk van de Heere Jezus Christus in ons leven door genade al mogen kennen. Als dat ons namelijk ontbreekt, brengen wij niet anders dan stinkende vruchten voort. Dan dragen wij niet anders dan de vruchten van onze geestelijke dood. De Bijbel zegt zo dikwijls dat al het gedichtsel van 's mensen hart boos is, van zijn jeugd aan, van de baarmoeder af, in Genesis 8 vers 21. Ja, zegt iemand, maar is dat nu niet te kras gesproken? Ik kan toch spreken over een kennelijke verandering in mijn leven. Ik kan toch de dag noemen dat ik van het voetbalveld naar de kerk ben gebracht. Dat is groot, gemeente, en acht het ook groot. Het is een uitnemend voorrecht. Maar dat voorrecht leidt zonder hartvernieuwende genade nog niet tot het doen van goede werken. Als wij de Heere Jezus Christus in ons leven niet nodig krijgen als borg, zijn we met al die dingen, hoe goed ze ook lijken, nog dood in de zonden en de misdaden. O, laat uw onbekeerd zijn u toch op de knieën brengen. Laat de schreeuw ten hemel stijgen. Heere, bekeer mij. U moet namelijk vernieuwd worden door de geest van Christus tot zijn evenbeeld. In de wedergeboorte wordt het werk van de Heere Jezus, die zijn kerk met zijn bloed in één offerande heeft vrijgekocht, aan ons toegepast. En dan wordt de ziel doortrokken met het verlangen naar zijn geboden te leven en naar zijn wil te vragen. Dan klinkt het in ons hart: mijn ziel onderhoudt uw getuigenissen en ik heb ze zeer lief. O Heere, ik verlang naar uw heil en uw wet is al mijn vermaking. Psalm 119 vers 167 en 174. Naar het heil verlangen en vermaak hebben in de wet des Heren, dat zijn twee onlosmakelijk aan elkaar verbonden zaken. Die kunnen niet van elkaar gescheiden worden. Christus heeft niet alleen de verzoening verworven voor de schuld van de zijnen, maar ook de verlossing van de heerschappij van de zonde. Gods kinderen zijn niet langer meer onderworpen aan de Satan, die wrede tiran. Christus heeft hen gekocht en vrijgemaakt. Dat is de uitwerking van het zaligmakende werk van de Heilige Geest in hun harten. Zo is Christus alleen de wortel, het fundament, de oorzaak van al de goede werken in het leven van de zijnen. Daartoe is hij van eeuwigheid aangesteld. Er kunnen geen goede werken zijn buiten de gelovige gebruikmaking van de Heere Jezus om. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Jezus Christus tot goede werken. Gemeente, het is altijd weer nodig dat wij dat tot ons door laten dringen, met de bede of de Heere ons verstand wil verlichten, opdat we het zouden verstaan. Maar nu hebben we zo krachtig stelling genomen tegen de verdienstelijkheid van de goede werken bij Rome, dat het gevaar ons soms bedreigt dat we in een heel ander uiterste terechtkomen. Dan verliezen we namelijk uit het oog dat het zaligmakend geloof altijd met het doen van goede werken gepaard gaat. Dat weegt zo nauw dat als die goede werken er niet zijn, wij ons bedriegen voor de eeuwigheid. Wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, en worden ertoe geroepen ons leven in te richten zoals het hem behaagt. Dat wil zeggen dat we geroepen worden om goede werken te doen. Daarom komt een kind van God, die door de Heilige Geest wordt geleid, aan de voeten van de Heere Jezus terecht. Hij is de fontein van de heiligmaking. In de praktijk van de godzaligheid wordt het elke keer weer opnieuw geleerd dat we uit onszelf geen enkel goed werk kunnen voortbrengen. Ja, als de Heere in ons leven komt, gaan we door de verlichting van de geest van harte belijden dat zelfs onze beste werken met zonde bevlekt zijn. Dan kunnen we ook geen rust vinden in onze geloofswerkzaamheden, al zouden we die voor geen goud willen missen. Maar we vinden in die werkzaamheden en in onze goede werken als zodanig geen rust. Er is een hartelijk verlangen om door de kracht van Christus Gods geboden te betrachten en in zijn wegen te wandelen. Het nieuwe leven kan niet anders, het wil niet anders en het verlangt niet anders. Nogmaals, gemeente, jongens en meisjes, Gods kinderen behoeven geen goede werken te doen om de hemel te verdienen. Maar ze brengen ze voort als vrucht van de verlossing door de bediening van de Geest van Christus. Als het ogenblik van wedergeboorte in uw leven daar is, is het immers de Heilige Geest die vernieuwend in uw leven werkzaam is. Hij is bezig om in de weg van de voortdurende bekering de gelovigen te vernieuwen naar het beeld van Christus. Hij is bezig om hen meer en meer op Christus Jezus te doen gelijken. En zo mogen ze enigermate zijn beeld gaan vertonen. Daarom, volk des Heren, u hebt uw leven een leven lang te toetsen aan het leven en aan het woord van Christus. Daarom komt zijn woord tot u. Neemt mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Dat zegt de Heer nu niet om u te ontmoedigen, maar juist om u aan te sporen, om in afhankelijkheid van zijn bediening er meer en meer naar te staan om zijn beeld gelijkvormig gemaakt te worden. Gemeente, is dat dienen van de Heere? Is dat wandelen in zijn wegen? Is die begeerte om goede werken te mogen voortbrengen tot zijn eer het uwe? Is dat de gerichtheid van uw leven geworden? Liggen daar uw geestelijke worstelingen? O Zoon, maak mij uw beeld gelijk. Ik vertoon zo'n uiterst gebrekkige heiligmaking. Al mijn doen en laten is met zonde bevlekt en bedekt. Maar Heere, u bent mijn heiligheid. Wilt u mij uit uzelf bedienen, opdat ik in uw wegen mag wandelen? Kom, gemeente, onderzoek uw hart. Ligt daar uw leven in en gaat uw hart daarnaar uit? Is dat uw verzuchting aan de troon der genade? Als de kerk op haar plaats is, ligt ze op de knieën en slaat ze het oog op de Heere. Gods kinderen kunnen niet wandelen zonder zijn bediening. Als we op onze plaats zijn en we mogen door het geloof het oog op de Heere slaan, dan is de wereld er ook onder. Dan is ons hart hemelwaarts gericht. Maar helaas, wat is er op deze aarde nog veel wat scheiding maakt tussen God en ons hart? Wat is er dikwijls reden om te klagen? Wat haakt de oude verdorven natuur, die de apostel vlees noemt, ook in het leven van Gods kinderen nog vaak naar de genietingen van de wereld en de zonde? Simson was een kind van God. Hij was door een bijzondere genade tot Nazireër afgezonderd, maar hij moest ervaren dat de Heere van hem week, omdat hij zich overgaf aan de vleeselijke begeerte die haakte naar de genietingen van de zonde. Gemeente, als de Heere door onze zonde van ons geweken is, staan de helse Filistijnen om u heen. Daarom roept Gods kerk het dikwijls uit met Paulus: ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? De Heere laat het werk van zijn handen echter niet varen. Hij laat zijn volk niet los, al laten zij hem dikwijls wel los. Door de Geest van Christus verlicht hij hun verstand. Door de Geest van Christus verlicht hij hun hart en verstand. Hij maakt hun afwijkingen indachtig. Hij verootmoedigt hen en brengt hen terug aan de troon der genade, met smeking en geween. En wat is het gevolg? Dan gaat een mens die van de Heere afgeweken is, zich opnieuw aan hem verbinden. Dan gaat hij zich opnieuw aan de Heere opdragen en overgeven. Dan wordt in deze nieuwe verbintenis van harte uitgeroepen: och Heere, zekerlijk, ik ben uw knecht. Ik ben uw knecht, een zoon uw dienstmaagd. Psalm 116. Dat brengt ons bij de tweede gedachte. Het vernieuwde hart begeert de goede werken. De catechismus vervolgt, antwoord 86. Opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen. Als u wat moeite hebt met dat oudere woord bewijzen, kunt u het door betonen of tonen vervangen. Opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar tonen voor zijn weldaden. Want de Heere verheerlijkt zijn genade niet voor niets in zondaren. Hij zegt immers, dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen. Wie door genade iets heeft mogen zien van de gezegende Christus in de gang van zijn vernedering, kan nooit meer mee met antinomiaans gepraat. Dat klinkt wel vroom, maar het is gepraat van mensen die tegelijkertijd de zonde vasthouden en nog nooit uit de greep van de zonde boeien en van Satan zijn bevrijd. Het zijn de mensen over wie de apostel Paulus spreekt. Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade ter meerder worden, Romeinen 6? Dat zegt de antinomiaan. Die zegt, ik zondig maar, want het bloed van Christus is krachtig genoeg. Zo iemand heeft vrome woorden in de mond, maar zijn wandel is een aanstoot voor iedereen. Daarom zegt de schrift, welke verdoemenis rechtvaardig is. Hoe heel anders is het bij de oprechten van hart, gemeente, als zij mogen zien dat hun overtredingen de man van smarten aan het kruis hebben gebracht, dan wordt alles anders. Ja, als we er iets van mogen zien dat onze zonden Christus Jezus op Golgotha hebben verbrijzeld, wordt niet alleen de kennis van de ellende in ons leven verdiept, maar tegelijkertijd komt er een tere liefde in onze ziel voor deze zaligmaker. Ja, het zien dat onze zonden Christus aan het kruis hebben geslagen, verwekt in onze harten een liefdesuitgang tot de zaligmaker, waarmee een afkeer van de zonde gepaard gaat. Er is aanbidding en lofverheffing in het hart als een mensenkind door de geest geleid en verlicht mag zien op wat Christus heeft volbracht en dat het onze zonden zijn die hem aan het kruis hebben geslagen. Dan zegt ons hart, nu zal ik voor de weldaan die ik genoot aan hem naar mijn geloften eer bewijzen. Hoe gebeurt dat? De Heidelberger zegt, met ons ganse leven. Met heel ons leven zijn we hem dankbaar voor zijn weldaden. Met ons ganse leven doen we goede werken. Daarin toont de ziel dat zij zich aan de Heere en zijn dienst heeft overgegeven. Ons ganse leven, dat komt de Heere toe. Met minder gaat het niet. De Heere vraagt alles van de zijnen. En zij mogen door genade ook alles geven. Paulus zegt, ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande. Welke is uw redelijke godsdienst? Romeinen 12. Uw lichamen, dat wil zeggen, uw gehele menselijke persoonlijkheid, naar ziel en lichaam. De Heere vraagt het gehele leven. Door de wondere leiding van de Heilige Geest mogen Gods kinderen hun gehele leven geven. Maar dat betekent wel sterven. Dat betekent wel een weg gaan waarin we moeten sterven aan onze eigen eer, onze eigen kracht en onze eigen verwachtingen. Dat betekent ook een leven lang geoefend worden in het walgen aan jezelf en het steeds weer nodig hebben van ontdekkende en onderwijzende genade. Want in dit sterven aan het onze krijgen we God in Christus nodig en wordt Hij verheerlijkt. In het sterven aan het onze gaan we door de bediening uit de Heilige Geest Gode dankbaarheid bewijzen met ons gehele leven. Er is geen andere weg, want op uw en mijn akker groeit geen enkel geestelijk goed en ook geen sprietje dankbaarheid. Als we met heel ons leven Gode dankbaarheid bewijzen voor al zijn weldaden, is dat alleen het gevolg van de bediening uit het heiligdom uit de Heere Jezus Christus. Want Hij, de dierbare borg, heeft het zoenoffer en het dankoffer voor zijn volk. Wij zingen daarvan met Psalm 50, het 9e vers. Versta dit toch, vergeters van Gods wet, opdat ik niet verscheur en niemand red. Wie dankbaar hart mij biedt ter offerand, die geeft mij eer. En elk die met verstand zijn wegen richt, mag op mijn gunst vertrouwen. Ik zal Gods heil hem eeuwig doen aanschouwen. Het 9e vers van Psalm 50. Staan we nu stil bij onze derde gedachte. Het oprechte geloof geeft de goede werken. De Heidelberger gaat verder en leidt ons tot de derde gedachte. Gode alleen de eer. Dat is het doel van de goede werken. Christus werkt ze in zijn volk. Maar die goede werken hebben ook waarde voor het persoonlijke leven van Gods kinderen. De catechismus zegt heel tekenend, daarna ook, dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij, en dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Het is immers van het grootste belang om te weten of ons geloof, het uwe en het mijne, een oprecht en zaligmakend geloof is. Een geloof dat door de Heilige Geest is gewerkt. Wat worden Gods kinderen vaak bestreden met allerlei aanvechtingen, dat ze het ware geloof missen. Dat alles maar inbeelding is en dat de Heere er niet van af weet. Die strijd kan soms zo zwaar zijn dat de Satan hun ziel toefluistert. Zie je wel, straks kom je nog als een huichelaar openbaar. Straks zal Gods naam nog om jou worden gelasterd. Maar met die aanvechtingen gaan Gods oprechte kinderen altijd naar de Heere toe. Ze worden naar hem toegedreven. Ze leggen de boeken van hun leven voor hem open. Ze slaan de bladzijden om. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef me en ken mijn gedachten. Is mijn geloof wel oprecht? De verzekering daarvan is onder meer onlosmakelijk verbonden met het doen van goede werken die Goden aangenaam zijn. Om het heel eenvoudig te zeggen, als Gods kind een goed werk mag doen door de kracht van Christus, draagt het daarvan de goedkeuring Gods mee in de ziel als een zoete smaak. Dan worden we in die weg verzekerd van de oprechtheid van ons geloof. Zonder heiligmaking zal immers niemand de Heere zien. Petrus zegt het in de Petrusbrief in het eerste hoofdstuk, de versen 5 en 7. Ja, zegt iemand, maar dan moet ik toch eerst weten dat mijn geloof het goede geloof is. En als het geloof dan het goede geloof is, kan ik ook weten dat ik goede werken voortbreng. Ja, zegt de Heidelberger. Maar juist omdat alles daarvan afhangt, mag u het ook wel eens omkeren. De Heere Jezus heeft toch gezegd dat men aan de vruchten de boom kent. Onderzoek u zelf daarom maar of er vruchten zijn. Of er liefde is tegenover God en tegenover de broeders. Of er godzaligheid is. Of er lijdzaamheid is. Of er matigheid is. Of er kennis is. Of er deugd is. Dat zijn maar enkele vruchten die uit het ware geloof vloeien. Wat is het groot, gemeente, als we die vruchten in ons leven mogen bespeuren. En als de Heilige Geest met onze geest getuigt dat het verrichten van goede werken geschiedt tot zijn eer. En dat we hem daarin mogen bedoelen. Gods kinderen hebben daar niet altijd oog voor. Ze zetten er ook niet altijd het hart op. Als we niet dicht bij de Heere leven, wordt het verband tussen geloof en goede werken ook niet gezien. Dat wordt alleen gezien en ervaren als er de verborgen omgang met God is. Als we dicht bij de Heere leven en ijverig zijn in goede werken, vervult de goedkeuring van de Heere het hart. Denk eens aan de geschiedenis van Zacchaeus, gemeente. Toen hij tot bekering kwam, werd hij ijverig in goede werken. Hij zei immers tegen de Heere Jezus, indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dan geef ik dat vierdubbel weder. Hij was dus al lang voordat hij tollenaar werd als schatrijk, want anders had hij niet kunnen zeggen, ik zal het viervoudig wedergeven. De Heere zei niet dat hij dat moest doen, nee, het kwam spontaan. Het kenmerk van goede werken is dat ze niet afgedwongen worden, maar dat ze voortvloeien uit de bediening van de Heere Jezus, uit liefde tot God en tot de naaste. Zo mogen Gods kinderen bij het opmerken van deze en dergelijke vruchten wel eens de verzekering wegdragen dat hun geloof het ware en het echte is. Tegelijkertijd zijn ze er volstrekt van overtuigd dat die goede werken in zichzelf gebrekkig en onvolkomen zijn en dat ze als een wegwerpelijk kleed zijn. Maar de Heere schenkt soms toch de stille blijdschap en de diepe verwondering als ze mogen wandelen in de vreze Gods. Als ze de zonde mogen haten en vlieden, als ze het goede voor Jeruzalem en voor hun naasten mogen zoeken en als ze hun boezemzonden mogen bestrijden door de kracht van Christus, dan is er de verzekering in het hart dat hun werk in waarheid is. Wel gelukzalig zijn we, gemeente, als dat onze zielservaring mag zijn. Als we de Heere Jezus Christus nodig hebben om voor zijn aangezicht te leven. Als we hem nodig hebben om het heil van Sion en het heil van onze naasten te zoeken en zo te leven tot Gods eer. Onze goede werken verdienen niets, en toch zijn ze niet waardeloos. Ze zijn zelfs onmisbaar in het stuk van de dankbaarheid. En voor onszelf en voor onze naasten. En dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Wat is die godzalige levenswandel daarom nodig, gemeente? Ook voor onze naasten. Als we een zondige levenswandel hebben, betrekken we daar heel vaak ook onze naasten in. De kinderen kennen allemaal wel de geschiedenis van David, die het volk liet tellen. In zijn hoogmoed wilde hij wel eens weten hoeveel soldaten hij in het veld kon brengen, terwijl er helemaal geen oorlogsdreiging bestond. David wilde zijn koningshart en generaalshart door zijn hoogmoed strelen. Maar in die zondige hoogmoed van David blijken ook de naasten betrokken te zijn. Dan sterven er 70.000 mannen door een ontzettende pestziekte. Weliswaar zegt de schrift dat Israël zelf ook gezondigd had, maar de aanleiding tot de plaag van de pest ging van David uit. En daarom roept hij ten slotte uit: zie, ik heb gezondigd, maar wat hebben deze schapen gedaan? Zo is het, gemeente. Wij betrekken met onze zonden, in welke positie we ook verkeren, altijd onze naaste erbij. Maar het tegenovergestelde is ook waar. Als we goede werken doen, mogen we anderen voor Christus winnen. Hoe? Door een godzalige levenswandel. Er is eigenlijk geen beter evangelisatiemiddel dan een christelijke levenswandel. Dat weegt in onze tijd misschien wel 2 keer zo zwaar als vroeger, toen ons volk nog grotendeels aanspreekbaar was op de kennis van Gods woord. Als de vreze des Heren in ons leven in beoefening is, zijn we bang dat door ons doen en laten de eer des Heren zal worden geschonden en dat zijn naam om onzentwil zal worden gelasterd. Dat maakt ons heel voorzichtig en dat doet ons ook op een Bijbelse wijze het goede voor de naaste zoeken. Ja, dan gaan we in alles de verheerlijke Christus nodig krijgen. De enige bron van de heiligmaking die gezegd heeft: die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Johannes 15. Daar hebben we het heilgeheim. Zonder hem kunnen wij onze naasten niet voor Christus winnen. Zonder hem kunnen wij geen goede werken voortbrengen. Met Christus is het ons vermaak, ons gebed en onze verzuchting, dat anderen ook door onze levenswandel voor de naam en de zaak des Heren worden gewonnen. Dan kennen we het verlangen om als Andreas te zijn. Er staat van die man niet veel in de Bijbel, maar wat er staat is wel jaloersmakend. Er staat namelijk enkele keren dat hij anderen tot Christus leidde. Nu zijn er misschien mensen in de kerk die zeggen: ja, die godvruchtige levenswandel en dat nodig hebben van de Heere Jezus om heilig te leven, dat is natuurlijk alleen voor Gods volk. Mag ik eens vragen of je hiermee eigenlijk wil zeggen dat het niet zo nauw komt als je onbekeerd bent? Hoef je dan niet te leven zoals Gods kinderen behoren te leven? Bedoelde je dat? Maar dan vergis je je, hoor. Want de eis van het woord om voor Gods aangezicht naar al zijn geboden te leven, komt tot alle mensen, tot jong en oud. Niemand van ons heeft een vrijbrief om te zondigen. De Heere zegt altijd en tegen ieder van ons: vrees God en houd zijn geboden, want dit betaamt alle mensen. Prediker 12. Kom, gemeente, we gaan naar onze vierde gedachte. De hemel eist de goede werken. Het is ontzaglijk ernstig als er die vreze des Heren niet gevonden wordt. Want dan komen we bij vraag 87. Kunnen dan die niet zalig worden die in hun goddeloos ondankbaar leven voortvarende zich tot God niet bekeren? En het antwoord luidt: in geenerlei wijze. De hemel eist de goede werken. Ja, zegt u, maar er worden in antwoord 87 allemaal vreselijk grote zonden genoemd. Onkuisheid, afgodendienst, echtbreuk, diefstal, geldgierigheid, dronkenschap, lastering, roverij en dergelijke. Maar is er dan geen vergeving voor zulke grote zonden? Gemeente, die is er voor de grootste van de zondaren en voor de grofste zonden. Die vergeving was er voor de dief Zacchaeus, die ik zojuist noemde. En die vergeving was er ook voor Rahab, de publieke vrouw die een herberg exploiteerde op de muren van Jericho. Er kunnen zulke gruwelijke zonden zijn dat de Satan de ziel van een zondaar of een zondares in de grootste wanhoop probeert te drijven door te zeggen dat er voor zo'n afzichtelijke zonde geen vergeving bij God zou bestaan. Maar met de grootste nadruk en in opdracht van onze hemelse zender betuigen wij u uit het heilig evangelie dat er een onuitsprekelijke rijkdom van vergevende en reinigende genade te vinden is in het bloed van de Heere Jezus Christus. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Niemand hoeft te wanhopen aan de kracht en de rijkwijde van het bloed van Christus, of te vrezen dat dit bloed zich niet kan uitstrekken tot zo'n grove zondaar als u bent. Niemand hoeft te wanhopen aan de gewilligheid van de geheel enige borg om zondaren te ontvangen. Want de Heer heeft het ons in de schrift toegeroepen. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Maar in vraag 87 gaat het over diegenen die volharden in de zonde. Het woordje voortvarende betekent doorgaan, volhouden, je niet laten vermanen, op het pad van de zonde blijven. Gemeente, het kan gebeuren dat wij in een zonde leven waarvan de mensen niet weten. Daarom mogen wij elkaar niet laten gaan zonder die vraag te stellen. Leeft u in een bepaalde, bij God bekende zonde? Bent u gebonden in de banden van een bepaalde zonde? Nee, ontwijk die vraag nu niet tussen Gods aangezicht en uw hart. Want eenmaal zal de heilige en alwetende God u die vraag zelf stellen. En dan moet u antwoorden. Leeft u in een bepaalde zonde, fraai gecamoufleerd wellicht, verborgen achter ik weet niet wat voor uitvluchten? Bedenk dan één ding. We kunnen ons uiterlijk wel keurig presenteren, maar de Heere vraagt naar waarheid in het binnenste. Wij kunnen uiterlijk wel voorgeven dat er niets op ons aan te merken is, maar we kunnen God niet bedriegen. Daarom, als er onder ons zouden zijn die in een bepaalde zonde leven, we roepen u toe, beleid de Heere toch de misdaden en breek met die zonde. Dat kan alleen door de kracht van God. Als wij zelf met onze zonde willen breken, komen we niet ver. De zonde is namelijk als een polsboei. Er zit een klein beetje ruimte tussen, maar je kunt zelf je boeien niet losmaken. Als u in een zonde leeft, vraag dan aan de Heere of hij de boeien van uw zonde wil verbreken. Antwoord 87 zegt immers dat zulke mensen die in een bepaalde zonde leven niet zalig kunnen worden. De schrift zegt dat geen onkuisse, afgodendienaar, echtbreker, dief, geldgierige, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke het koninkrijk Gods beërven zal. Ik weet heel goed, gemeente, dat het moderne levensgevoel alle zonden goed praat. Het moderne levensgevoel zegt tegen de mensen: leef jezelf maar uit, als een ander er maar niet te veel last van heeft. Maar wij staan niet met het moderne levensgevoel in rekening. Wij staan met God in rekening, die ons de spiegel van zijn heilig woord voorhoudt. Ook al is in de ontkerstende samenleving het besef van de zonde ver uitgehold, al zijn de bijbelse waarden omgekeerd En al wordt in het gewone leven het goede kwaad genoemd en het kwade goed, Gods eis is onveranderd. Zijt heilig, want ik ben heilig. 1 Petrus 1. Leeft u in een bepaalde zonde? Vraag om waarachtige bekering. Vraag om levensvernieuwing. Vraag om heiliging. U die de Heere mocht leren kennen, wat kan een zondag als deze u en mij vervullen met een diepe schaamte tegenover de levende God, vanwege ons gebrek aan godzaligheid, vanwege onze gebrekkige, geringe heiligmaking, vanwege onze geringe goede werken. O, de weg wordt ons gewezen om meer tot Christus te vluchten, om dichter bij de Heere te leven en meer te leven uit zijn bediening. De goede strijd wordt niet in uw of mijn kracht gestreden. De goede strijd wordt alleen gestreden in het nodig hebben van de Heere Jezus. O bedroefden, ellendigen en onheiligen in uzelf, in die weg zult u het genadeloon ontvangen. U zult als een grote, arme zondaar in uzelf het genadeloon ontvangen in het nodig krijgen van de Heere Jezus. Alleen dan zult u met Paulus mogen getuigen: voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Amen. Heere, wij danken u aan het einde van deze dienst. We danken u voor uw woord, wat u gaf en dat u ook vanmorgen weer achter ons aan hebt gedrongen. U laat ons niet aan onszelf over, maar u brengt ons nog uw woord. En dan hebben we gehoord dat er voor de grootste der zondaren nog vergeving is. Ja, dat het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, reinigt van alle zonden. En dan kent u in ieder van ons, Heere. U weet wat in ieder nodig heeft. Misschien zijn we vanmorgen vermaand door uw woord, dan was dat nodig. Misschien zijn we bemoedigd en vertroost. Heere, wilt u geven dat zo het woord ook kracht mag doen in een ieders hart? Dat we het mee mogen nemen als we naar huis gaan en dat we erover zullen nadenken en er met elkaar over zullen spreken. En Heere, zou u willen geven dat de uitwerking ook zo mag zijn dat we door genade ook goede werken mogen voortbrengen. Uit liefde tot u en uit liefde tot de naaste, om ook anderen voor uw zaak te mogen winnen. Heere, wilt u al het verkeerde en al het zondige wat in ons was, in het luisteren en in het lezen, wilt u dat vergeven. En al het uwe, wilt u dat met uw zegen bekronen. Als we van hier gaan, wilt u ons veilig leiden over de onveilige wegen, breng ons op de plaats van onze woning. En wil ons ook vanmiddag weer hier in de kerk terugbrengen, om opnieuw te mogen luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. Zoudt u uw knecht bij ons willen brengen? Geef hem ook alles wat hij nodig heeft om uw woord te prediken. Heere, wij vragen het u in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Zingen we nog tot slot uit Psalm 62, het 8e vers. Eenmaal sprak God tot mij een woord, tot tweemaal toe heb ik het gehoord. Dat Heeren zijn de sterkte en krachten. Ook is bij u de goedheid, Heer, die heeft van u elk sterveling weer vergelding naar zijn werk te wachten. Nog een enkele mededeling. Vanmiddag zal om 3:00 dominee H. Brons voorgaan. Volgende week zondagmorgen is het leesdienst. En om 's avonds om 7:00 zal dominee de Raaf voorgaan in een voorbereidingsdienst op het heilig avondmaal. Zaterdagavond, 2 november, is er een hervormingsavond van de Stichting In de Rechte Straat in ons kerkgebouw. Dominee P.D. Theeuw uit Sliedrecht hoopt deze avond te spreken. Een muzikale invulling is door ons koor met hart en stem. Aanvang 7:30. voor alle aankondigingen geldt, zo de Heere wil en wij leven. Zingen we nu Psalm 62, het 8e vers. Eindigen nu met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw betroost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen. Zegen.